En zo waren we de vorige keer in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1, waar de consequenties getrokken worden van al hetgeen vooraf beschreven was. De consequentie is namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot levende, heilige en Goden welbehagelijke offeranden, want dat is onze redelijke godsdienst, voor zover het tenminste godsdienst genoemd wordt in een oneigenlijke betekenis, want eigenlijk is het zo dat wij geen godsdienst hebben. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn geworden. Tenminste, dat is wat de schrift ons ervan leert. Verlost van al die beginselen, al die filosofieën en vooral al die wet. Wij zijn vrijgemaakt en geplaatst in de vrijheid en leven niet uit wet die op ons gelegd is, maar we leven uit geloof. Uit het geloof van Jezus Christus eigenlijk in de eerste plaats, maar die ga ik nou niet uitleggen. Maar in ieder geval van binnenuit, van dat wat in ons hart is, want dat is wat geloof werkelijk is. Hè? Onderweg hierheen werd mij op de radio nog even geïllustreerd het verschijnsel dat men het woord geloof gebruikt en men bedoelt religie. De hele discussie op de radio over allerlei geloven en allerlei geloven, ja, ook in Nederland, en de verdraagzaamheid of de onverdraagzaamheid enzovoorts. En er waren mensen bij, die mag je bellen, weet je wel, want zo krijgen ze de tijd vol. Hoor je meestal niet de zinnigste opmerkingen, maar vooruit. Maar dan wordt dan gezegd, die geloven, die moeten elkaar met rust laten. Iedereen heeft zo zijn eigen geloof. En dan, hè? Nou goed. Maar elke keer als het woord geloof gebruikt werd, was het abusievelijk. Het ging over religie, ging over godsdienst, ging over wetten en regels waaronder de mens leeft. En dat is een heel ander ding, althans naar Bijbelse maatstaven. En daar gaat het maar om, ook naar officiële taalkundige maatstaven trouwens, eigenlijk. Hè? Maar de verwarring heeft nu eenmaal toegeslagen, de dooreenwerper heeft alles dooreen gegooid, de diabolos en zo verder. Maar hoe dat ook zij, voor zover wij godsdienst hebben, bestaat die daaruit niet dat we om de zoveel tijd bepaalde verplichtingen moeten nakomen, maar bestaat die daaruit dat we eenmaal één offer brengen. En of dat een groot of een klein offer is, heeft er ook niks mee te maken. Dat is ook niet de betekenis van het woord offer. Sommigen denken dat het betekent dat het iets groots moet zijn. Ik weet niet of het wat groots is, ik denk het niet. Wij zouden gewoon onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En zo groot is dat niet. Ik bedoel, dat is ons leven hier. En ja, we hechten eraan omdat het eigenlijk het enige is wat we hier op aarde hebben. Toch? Daar worden we mee geboren enzovoorts. Maar ja, we raken het ook weer kwijt zoals we er straks weer gehoord hebben. Zo werkt dat nou eenmaal. Dus zoveel bijzonders is het nou ook weer niet. En als we eraan hechten, dan is het beste advies wat ik u nu weer geven kan, om het dan ter hand te stellen aan de Heer zelf. Dan gebruikt hij het. U kent toch het verhaal van het talent of de pond eventueel inleveren bij de bank. De gelijkenissen van de ponden of de talenten, toch? Dat is wat we met ons lichaam en daarmee met ons leven zouden doen. De logische godsdienst heet het, omdat de logische achtergrond daarvan gelegen is in het feit dat wij nou eenmaal het eigendom Gods of het eigendom des Heren zijn. Hij heeft ons verlost, losgekocht, dat is wat de losser nou eenmaal doet, vrijkopen, maar dan alle een gebruikelijke moraal in een geval, is men dan het eigendom van de losser. Zo werkt dat. En daarom zijn wij het eigendom des Heren. Wat is onze troost ook alweer bij leven en sterven? Er is vast iemand in de zaal die dat uit zijn hoofd weet. Ik ben nooit verder gekomen dan zondag 1, overigens. Dat hoefden wij niet. Die verplichtingen heb ik gelukkig nog niet gekend dat je het uit het hoofd moest leren, maar het is me wel meerdere keren voorgelezen. En het is ook hoogst essentieel natuurlijk. Dat wij zijn eigen zijn, hè? Dat onze verlossers en zaligmakers eigen zijn, of zo is die niet zo? Zoiets? Ja, zoiets. Zonder geen uit de catechismus. Dat is ook zo. Wij zijn zijn eigendom en dan hoort u het ook eens van een ander. En daarom zouden wij inderdaad onze lichamen en daarmee onze levens, onze praktische levens, aan hem ter beschikking stellen. Zonder dat we enig excuus hebben, want we kunnen niet zeggen, maar het vlees is toch dood, want hier staat het is levend. Omdat Christus in ons woont. We kunnen ook niet zeggen, het is onheilig, want hier staat het is een heilig offer. God heeft het namelijk geheiligd, al was het maar weer, omdat zijn heilige geest in ons woont. Zie. En we kunnen ook niet zeggen dat het niet Goden welbehagelijk is, want hier staat dat het Goden welbehagelijk is. Wij zouden namelijk, was de bedoeling, Goden welbehagelijk wandelen. En daartoe zou hij de beschikking hebben over ons levens en dus over ons lichaam. Dat is wat wij hem geven. Niet tienden of zo, maar gewoon onszelf. En dat in navolging van, en daar ga ik niet uitgebreid op in, maar we hebben vorige keer wel heel uitgebreid besproken, voor mijn doen althans. In navolging doen we dat van de Heer Jezus Christus, van wie zonder meer in de Bijbel geleerd wordt. Mijns inziens zeg ik er dan weer achter, dan kunt u dat weer aan de kant schuiven, maar niettemin zeg ik persoonlijk, het wordt zonder meer in de Bijbel geleerd, dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding als de opgewekte zichzelf ter beschikking heeft gesteld van God en voor de dienst aan God en God heeft hem aangenomen. En aangesteld, dat is het woord wat ervoor staat, God heeft hem aangesteld tot hoge priester, middelaar, koning, borg van het nieuwe verbond in elk geval. En hij is dus gesteld tot hoge priester van dat nieuwe verbond. De Bijbelse gedachte is dat waar wij leden zijn van zijn lichaam en hij zijn lichaam ter beschikking gesteld heeft, geofferd heeft dus, zijn wij dus in zijn wil volmaakt en geheiligd geworden. Dat waren de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 10, maar ik zoek ze nou maar niet meer op. Hoe dan ook, ook als ik dat hele verhaal passeer, dan wordt het toch niet anders. Het zal duidelijk zijn, en dan zou ik terug moeten slaan naar Romeinen 6, dat de Heer Jezus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, opdat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Hebben jullie? Die hebben we uitgebreid besproken, dus ik zoek hem niet meer op. Ja, ik zoek hem op omdat ik wil zeggen welk vers het is. Want het was vers 4 van de Romeinen 6. Wij zijn met Christus gestorven, begraven, opgewekt, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen, opdat vervolgens de Vader verheerlijkt zou worden. Want de Vader, God, als zodanig, wordt uiteraard niet verheerlijkt door de dood van de Heer Jezus. Toch? Want dat was wat de vijand bewerkstelligd had. Dat is niet een overwinning. Of iets dergelijks, is niet tot eer van God. Wat tot eer van God is, is dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Tot heerlijkheid des Vaders, opdat hij daarna in zijn leven sindsdien, want voor alle duidelijkheid, de Heer doet natuurlijk sindsdien iets, hè, de Heer Jezus. Nou, wat doet hij? De Vader verheerlijken. De lof Gods, de Heer Gods, de heerlijkheid Gods bekendmaken in en aan en te midden van één grote gemeente. Zijn broederen wordt het genoemd. Ook die teksten zoek ik nou niet op, want daar hebben we het ook al vaak over gehad. Maar dat is wat de Heer nu doet. Een werk aan en in de gemeente. Niet maar een werk tot opbouw, dat wil zeggen voor het tot stand komen van de gemeente als zodanig. Maar veel meer dan dat, hij doet een werk in die gemeente. En ten behoeve van die gemeente. En ook dat zou zijn tot heerlijkheid des Vaders. Want heel de gemeente is een volk tot heerlijkheid Gods. Begrijp je wel? Daar gaat het om. Maar zoals Christus is opgewekt uit de doden tot de heerlijkheid des Vaders, alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. En via de vergelijking kun je dus ook de helft van de zinnen omdraaien en zeggen, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, opdat hij in nieuwheid des levens wandelen zou, zo worden ook wij opgewekt, of zijn wij opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Het is namelijk precies hetzelfde. Immers, wij weten toch allemaal, als oprechte evangelische christenen, zeg ik altijd met een glimlach, weten wij toch dat de Heer een werk in ons zou doen, dat hij een plan heeft met ons leven en dat hij aan ons een werk begonnen is dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. Daar gaat het toch over? Nou, daar moeten we toch voor beschikbaar zijn? Ja, als ik die vraag zo stel, dan denk ik, ja, Wat een domme praat, denk ik dan aan de ene kant. Omdat het zo vanzelfsprekend is. En aan de andere kant, denk ik, kon ik dat maar vaker zeggen. Want het blijkt dat dat nooit doordringt, hè. Dikwijls niet tenminste. Ik krijg altijd de indruk van een heel groot deel van de gelovigen dat ze gewoon hun eigen leven leiden. Een leven dat in niets verschilt van welke ongelovige dan ook. Dat ze hun leven inrichten en hun beslissingen nemen op precies dezelfde wijze als dat een ongelovige dat ook doet. Alleen als het fout loopt, dan vragen ze aan de Heer of hij hen helpen wil. Of als het fout loopt, verwijten ze de Heer dat het verkeerd ging. Dat is bij u natuurlijk niet zo, maar er komt veel voor, daar kun je rustig van aannemen. Hè? Nee, waar het om gaat is, en dat is de essentie, mijn vader zou zeggen, dat is het geheim van het christelijk leven, is dat het niet ons leven is, maar zijn leven. En dat we voor hem beschikbaar zijn, aan hem ter beschikking staan. Eenmaal ter beschikking gesteld, dat blijft ook altijd zo. Hoe vaak ik dat niet hoor? Ja, ik was er de vorige keer niet, maar alsof men zich tegenover mij moet verantwoorden. Zeg ik altijd meteen, ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Maar dan willen ze dan toch. Ja, ik was er de vorige keer niet, want ja, ik had zus en ik had zo en ik had een verjaardag en ik moest de andere dag moest ik nog en ik was zo laat thuis. En mensen vertellen mij dat nou niet, want ik vind het allemaal geen reden. Ik vind het echt geen excuus. Niks. Ik kan eigenlijk helemaal geen goed excuus bedenken. Ons leven gaat toch in de eerste plaats om het dienen van de Heer. En het dienen van de Heer vloeit voort uit, dat kan niet anders, is geen andere bron voor. Het komt voort uit kennis van hem en dus kennis van de schriften. Ik weet dat het laatste wat theoretisch en academisch klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Zo is het nou eenmaal. Die schriften zouden onze gedachten bepalen en wij zouden het woord Gods, de schriften, dus ook de gelegenheid geven om tot ons te spreken, om zich te planten in ons hart. Precies zo liep ik de vorige keer van de band af, stelde de retorische vraag, maar hoe zouden wij nou veranderd worden in de vernieuwing van ons denken? Wel, doordat hij in ons plant zijn woord. Daar hebben we het straks over. Vanwege vers 2 natuurlijk. En dat is dus eerste vereiste. Dat is punt 1 in ons leven. Zeg, toch? Daar zou ons lichaam voor beschikbaar zijn. En het gaat niet anders. Voor dat doel zijn we dan ook vanavond hier. Je moet het lichaam erin transporteren, weliswaar. En dat is soms wel lastig. Maar niettemin, zo werkt het wel. Zie. En daarna zou het een en andere uitwerking hebben in ons praktische leven. Dat geldt precies hetzelfde. Het enige wat prioriteit heeft, is het dienen van de Heer. Op wat voor wijze dan ook. Nou ja, op alle denkbare, zelfs ondenkbare wijze, denk ik altijd. Want dat is wat de schrift leert. Alles wat wij doen, wat het ook is. Schroefjes draaien, nippeltjes van transistortjes, zeg ik altijd. Wat het ook wezen mogen. Maar dank aan Snip, zowel als Snap. Als je dat doet voor de kost, dat doe je voor de Heer. Al wat gij doet, doet het van harte, van binnenuit, van harte Goden en niet de mensen. En daar beloont hij ons voor. In de toekomst, maar ook uiteraard hier. Ben ik serieus. Dat is christelijk leven. En daartoe moet ons lichaam beschikbaar zijn. Altijd. En we moeten ons dat dus bewust zijn. Anders werkt het niet. Het is altijd zo. Zijn werk gaat voor. Zie. En dat is onze enige godsdienst. Die ons niet voorschrijft. Doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Maar die gewoon zegt. Je moet beschikbaar zijn. En heus. Als wij onze lichamen aan de Heer ter beschikking stellen. En als u vraagt, hoe doe ik dat, dan zeg ik, nou, dat zegt u hem gewoon. Maar als wij dat doen, en hem dat ook zeggen, dan houdt hij ons daaraan. Ik wil niet meteen zeggen, dan stelt hij ons op de proef, want de God verzoekt niemand. Hij houdt er ons gewoon aan. Of het als beproeving of verzoeking is, als verzoeking is in het bijzonder, dan komt het niet van God, dat komt van de duivel. En dat is de negatieve benadering van het werk wat de Heer in ons doet. Een verzoeking. God verzoekt niemand. Nee, maar hij houdt ons wel aan onze belofte. En hij mag dat ook van ons verwachten als kinderen Gods. Dat we aan hem ter beschikking staan. En dat hij het goede werk in ons begonnen ook inderdaad zal kunnen voleindigen. Dat we ook daartoe de gelegenheid geven. Daartoe zouden wij ons ook uitstrekken met de woorden van Paulus, het Filippenzen hoofdstuk 2. En dat is onze zogeheten religie. Het is het niet, het is leven uit geloof. Leven in trouw namelijk, want geloof is per definitie trouw. Het is hetzelfde woord in alle Bijbelse talen in elk geval. Leven in trouw, leven in geloof. Dat wil zeggen leven in onderwerping aan hem. Daar gaat het om. En dat is een leven in vrijheid, moet ik u zeggen. Omdat het een leven is niet onder de wet en onder verplichtingen. Maar een leven gevuld wordt door de uitvoering van wat wij willen. Wij willen toch? Wij willen toch de Heer dienen? Nou dan. Toch? Kiezen wij toch voor? Het is niet omdat het moet. Kiezen wij voor? En we doen het met een volvaardig gemoed. We danken 1 Petrus 5. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen, omdat we het zelf ook willen en omdat het in ons gemoed is en daaruit voortkomt. Een vol gemoed. Dat is waar het over gaat. Een andere manier is er absoluut niet. Ik weet wel, er zijn dikke pillen volgeschreven over hoe je het christelijke leven moet inrichten en dat soort dingen meer. Het is allemaal onzin. Ik ken er wat minder parlementaire uitdrukkingen voor die ik eigenlijk liever zou gebruiken. Want het is echt absoluut helemaal niks. Het is niet regeltjes, het is niet je moet het zus doen en je moet het zo doen. Integendeel. Wij zouden gewoon doen wat de Heer ons ingeeft en wat ons hart ons ingeeft. Bij mij maakt het geen verschil. Dat wil zeggen, ook theoretisch maakt het geen verschil. Wij zouden doen wat ons hart ons ingeeft. De enige verantwoordelijkheid die wij hebben is dat ons hart, ons gemoed, ons denken, ons inwendige mens gevuld wordt met deze geest, namelijk met dit woord van God. Want Gods woord is geest en kracht. Gods woord is geest en leven. Waar we met het woord gevuld worden, komt alles dik voor elkaar. Moeilijker is het leven niet. Ik zei toch niet dat het makkelijk was, ik zei alleen moeilijker is het niet. Nee, goed, ik ken die verhalen ook van dat het christelijke leven niet meevalt en de verzoeker en al dat soort dingen meer. Dan denk ik, ja, en het leven van niet-christenen dan? Gaat het dan wel zo makkelijk dan? Wat een dwaasheid. Ons christelijke leven is helemaal zo moeilijk niet. Dat kan nooit. De kracht die in ons is, is groter dan de kracht die tot vandaag de wereld regeert. Toch? Dus de kracht die de wereld heeft overwonnen. Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen en ik ben bij u en ik ben in u. Johannesbrief, Johannes Evangelie. Daar leven wij uit. Zie? Nou goed, maar wat daarvoor noodzakelijk is, wat hier staat, punt 1, want dit is zeer systematisch, punt 1, dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offerande. De vraag is nu niet of wij gelovigen zijn, of we weten dat onze zonden vergeven zijn, de vraag is of we onze levens aan hem ter beschikking gesteld hebben. En daarna is het resultaat ervan, als we dat doen, dan gaat de Heer in ons wat doen namelijk. En wat hij gaat doen is inderdaad zijn woord in ons hart te planten. Dat wil zeggen zodat het daar thuis hoort, wortels schiet en opgroeit en deel wordt van ons eigen leven. Want natuurlijk, de andere gelegenheid, daar leg ik wel weer nadruk op dat het gaat om het leven van Christus in ons. Maar nu leg ik er even de nadruk op dat dat leven van Christus in ons gewoon ons leven is. Op gelijke wijze, dan grijp ik maar even terug, althans in gedachten, op Romeinen 5, vanaf vers 12 en verder. Op gelijke wijze als dat het leven van Adam in ons, ons leven is. Toch? Zo we door wedergeboren het leven van Christus ontvangen, en dat zou in ons geleefd worden. Maar het is ons leven. Zodat Paulus kan zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daarna, en hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God die zich voor mij heeft overgegeven enzovoorts. Precies. De vraag is, het is ik, maar de vraag is, wie is die ik? Hoe kijken we daar tegenaan? En de bedoeling is natuurlijk dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden, maar niet als het leven van heel iemand anders, maar het is ons eigen leven. En dat eigen leven, en waar het eigen leven van de mens nou eenmaal in de eerste plaats is, beleving. En dus zijn denken, is een bewustzijn, maar dat is denken feitelijk. Daar zal duidelijk zijn dat dit leven van Christus in ons alleen geleefd wordt wanneer het ons denken beïnvloedt en inderdaad overneemt. Verandert. En hoe wordt het denken van de mens veranderd? Eenvoudig doordat het gevoed wordt met andere data. Voor de computerfreaks onder ons. We hebben met andere gegevens. Andere dingen om over na te denken. En dat is wat vers 2 dus zegt. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Helaas heeft men van deze wereldgelijkvormigheid gemaakt dat het met uiterlijke dingen van doen zou hebben en slechts hoofdzakelijk en zelfs uitsluitend over uiterlijke dingen zou gaan. U weet wel bekende verhalen, hè? Niet fietsen op zondag, want dat doet de wereld. Sowieso niet fietsen was het oorspronkelijk trouwens, maar goed. Ook niet door de week, want dat doet de wereld. Geen sigaren roken, want dat doet de wereld. Geen koffie drinken, want dat doet de wereld. Voor de dames geen korte rokjes. Of was dat voor de heren? Dat ben ik niet. Nou goed, maar geen korte rokjes dragen, want dat doet de wereld. En dat soort dingen meer. Dames geen kort haar, want dat doet de wereld. Ik noem maar een paar dwarsstraten. Er is altijd wel iets bij waar u over kunt struikelen dan. En ik hoop dat ik nu iedereen gehad heb. Dus dan zijn we weer klaar. Er is altijd wel iets bij, maar het is altijd, ja, dat is wereldgelijkvormigheid. Nylons dragen, om van andere kledingstukken maar te zwijgen. Waarvoor moet je bij Doornbos wezen? Maar wereldgelijkvormigheid bestaat niet uit de uiterlijke dingen. Bovendien, welke wereld dan? Want zodra je de landsgrenzen passeert, kom je terecht in wat men noemt andere culturen enzovoorts. En dan gelden weer heel andere normen en gebruiken. En wat in het ene land heel normaal is, dan ga je in het andere land voor de gevangenis in. Zoals het slaan van je vrouw, heb ik begrepen, broer. Ja, goed. Nou, we zitten. Begrijp u wel, hoezo, welke wereld? Nee, het gaat niet om uiterlijke dingen. Nooit, het gaat nooit om uiterlijke dingen. Het gaat niet om de verpakking, het gaat om de inhoud. Het gaat om het denken van de mens. Wat de mens is, is niet hoe hij eruit ziet. Wat de mens is, is wat in zijn hart is. Niet wat hij doet, maar hoe je de dingen die hij doet beleeft en waarom hij ze doet. Dat is waar het over gaat. Beleving, we hebben daar maar een voorvoegsel voor gezet voor het werkwoord dan, abusievelijk. Maar beleving, dat is echt wat leven is. Zie je? Het heeft dus inderdaad te maken met denken. Het gelijkvormig denken van de wereld. Bovendien, het woord wereld hier is niet eens het woord kosmos. Het woord kosmos zou je kunnen gebruiken, doet de Bijbel ook, ter aanduiding van de zichtbare wereld. Niet uitsluitend, maar als de hele schepping, de wereld als zodanig, ook de stoffelijke wereld speciaal wordt aangeduid, gebeurt het wel degelijk met dit woord kosmos. Maar hier staat niet kosmos, hier staat aion. Hetgeen wij dan bij voorkeur zouden vertaald hebben met eeuw. Niet omdat het echt wat anders is, ook in het Nederlands niet. Maar bij eeuw denk je tenminste niet meteen aan uiterlijke dingen. Ook wel hoor. Maar in de eerste plaats aan het inwendige. Begrijp je me goed? Alles, al het inwendige, al het abstracte komt op een of andere wijze tot uitdrukking in zinnelijke dingen. Maar om dat laatste gaat het niet. Maar deze wereld, deze aion, deze eeuw bestaat niet maar uit uiterlijke dingen, dingen waar je tegenaan kunt kijken, maar integendeel, het gaat om het denken van de wereld, het redeneren, de filosofie, daar gaat die wereld, de filosofie, wat komt er na filosofie? Theologie, wat komt er na theologie? Ethiek, komt er dan. Wet dus. Zie je? Daar word ik altijd over gepraat. Ik vind dat het zus moet en ik vind dat het zo moest en ik vind dat het verboden moest worden en al dat soort dingen meer. Hè? Redeneert men zonder enige grond. Waaruit realiseert men zich niet eens. Gewoon uit wat redelijk gebruikelijk is en uit waar men zich tegen stoot, waar men moeite mee heeft en zegt van ik vind dat het veranderd moet worden. Nou goed, goed. Voor mijn part. Maar over dat soort dingen gaat het. Het redeneren. en waar de wereld geen vaste basis kent, waar de eeuw, die aion, geen vaste basis kent, waarop men het leven en dus ook de emotie, de gevoelens, maar vooral het denken, de beleving kan bouwen, daar krijgen wij via het woord Gods en dus via de persoon van de Heer Jezus Christus, krijgen wij die vaste basis aangereikt voor onze beleving. En dus primair voor ons denken en secundair voor onze emoties. Zie. En als die basis er niet is, dan betekent ons denken niks. Het is maar flauwekul. Waar begin je te denken? Vanuit welk gegeven redeneer je dan? Dat is de basis ervan. Dat betekent ons denken niks, maar dat betekenen onze emoties ook niks. Tegenwoordig populair, hè? Emoties. Doen wat je voelt. En dat soort dingen. In christelijke kring dus ook. Precies hetzelfde. Emoties oproepen enzovoort. Maar het stoelt nergens op en ze gaan ook zo weer voorbij. Bij mij lukt het nooit, denk ik altijd. Dat is echt waar. Van jongs af aan is dat nooit gelukt. Ja, die emoties komen wel. Natuurlijk wel. Maar ze zijn zo voorbij. Ze doen me ook niks. Dan zou je dat niet zien. Niet denken. Maar het is wel zo. Het doet me niks. Waarom? Omdat ik weet dat het niks betekent. Het gaat weer voorbij. Kan er niet van op aan. Kan er niet op bouwen. Die gevoelens blijven namelijk ook niet. Toch? Tenzij het stabiele gevoelens zijn. Dat zijn die van die pieken. Himmelhoog jauchzend. Want zo'n tode betrupt. Je psychiater kan je daar meer over vertellen. In het Duits bij voorkeur. Maar vooruit. Maar gevoelens horen stabiel te zijn. Binnen grenzen te blijven. Matig te zijn. Een van de grote deugden van het christelijke leven. De matigheid. Eenvoudig omdat het begrensd wordt door de kennis die wij hebben. De dingen dus die wij weten en waarin wij geloven. Dat is het verhaal. En dat houdt ons als christenen ook stabiel. Begrijp je me goed? Dat wil niet zeggen dat we niet wat links en rechts heen en weer bewegen af en toe. Als dat niet zo was, zou stabiliteit ook niks betekenen. Maar we vallen niet om, daar gaat het wel. Het is een beetje als deze lessenaar, zal ik maar zeggen. Je kan hem een heel eind, daar valt hij nog niet om, hè. Een soort tuimelaar, weet u wel. Ja, dat zo zou ons leven moeten zijn, hè. Een beetje beweging hoort erin te zitten, want dat maakt het leven aardig en ook in de praktijk de moeite waard. Anders beleef je ook niks, zeg ik altijd. Ja, dat ben ik serieus. Maar we vallen niet om. Helemaal niet, want we hebben die rots, die vaste grond, of die beproefde steen, die kostelijke steen waarop wij bouwen en waar we niet bij vandaan rennen. Ja. En het huis op de rots stond vast, leerden we dat. Dat was toen we zo waren, dus dat heeft wel gewerkt. Maar zo is het ook inderdaad. En daarom wordt deze eeuw niet gelijkvormig. U weet toch wie de God deze eeuw is? Met hetzelfde woord, aion. De God deze eeuw. De duivel. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, die de zintuigen verblind heeft. Uit 2 Korinthe 4, ik meen vers 4 of daar in de buurt. Dat is de God die van deze eeuw, die de zintuigen van de mens verblindt, opdat hen niet bestralen het evangelie, het licht van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Deze eeuw, deze aion, het is dezelfde term als in deze tegenwoordige eeuw, eigenlijk deze tegenwoordige boze eeuw, uit Galaten 1 vers 4, deze eeuw wordt gekenmerkt doordat er geen basis is. Doordat voor het denken van de mens geen uitgangsgedachten, geen punten zijn, geen waarheden zijn. Achteraf redeneert hij andersom, dat weet je. Filosofen redeneren van er is geen waarheid. Er bestaat niet. En hoe komen ze daarbij? Doordat ze van het algemeen menselijk denken terug proberen te gaan naar waar het vandaan komt en dan vinden ze niks. En dan zeggen ze, er is geen waarheid. Ja, die is er wel, maar hun wijze van denken is nergens op gebaseerd. Dat zeggen ze dan eigenlijk, als ze zeggen, waarheid bestaat niet. Dat betekent dat hun filosofie, wat het maar is, een wereldbeschouwing, religie, inderdaad nergens op stoelt. Het is een eerlijke belijdenis dat ze hun leven inrichten op basis van leugens. Want als waarheid niet bestaat, nou goed, gaan we verder. Hè? Zo is dat, maar waarheid bestaat wel. Namelijk in de Heer Jezus Christus, in het woord Gods, waarin de waarheid geopenbaard wordt. En daar zou ons denken, ons redeneren op gebaseerd worden. Natuurlijk bestaat dan waarheid, dat is de vaste basis van ons leven. Zie? Maar het is de God deze wereld die die basis heeft weggetrokken en de mens inspireert tot andere filosofieën, dus ook inderdaad religie, ja. Wordt deze aion, deze wereld niet gelijkvormig, gaat om de vorm van het denken. Want het kan ook abstracte dingen, kun je zelfs bij gelegenheid uittekenen, schematisch weergeven. Ook dat heeft vorm, hoor. Maar wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Zie? Ons denken zou vernieuwd, dan wel veranderd moeten worden, wat in de praktijk toch twee keer hetzelfde is overigens. Maar dat moet inderdaad gebeuren. De enige wijze, de enige manier waarop het gebeuren kan, is doordat wij gevoed worden met andere dingen. Het komt in de wereld ook voor dat het denken, het gemoed van mensen verandert. En daarmee ook hun beleving. Hun kijk op de wereld, hun emoties en alles. Kan allemaal. En als het gebeurt, dan komt dat niet gewoon doordat ze ziek geweest zijn of zo, of wat meegemaakt hebben. Het komt gewoon omdat ze zich andere ideeën hebben eigen gemaakt. Of hebben laten eigen maken, natuurlijk. Nou ja, dat ze hersenspoeld zijn, dat is het uiterste. Want zo noemen we dan hersenspoelen. Alsof dat letterlijk zou kunnen. Maar nee, het is gewoon dat een mens volgestopt wordt met andere ideeën. Geen kans meer krijgt om er. Of geen gelegenheid neemt. En soms geen kans meer krijgt om die af te wegen enzovoorts. Je raakt erin verstrikt. Dat gebeurt nou eenmaal. Dan verandert het denken. En wat ons betreft, wij zouden gevangen geleid worden. Onze gedachten, zegt de apostel Paulus, ik weet niet meer zo gauw waar, ik ben in 2 Korinthe. Onze gedachten zouden gevangen geleid worden tot Christus. Zie? Zodat binnen de Bijbelse grenzen, de grenzen van Christus zelf, dus feitelijk, dat binnen die grenzen onze gedachten vorm zouden krijgen. Zie? Dat is onze wereld, daarin leven wij. En dat vernieuwt inderdaad ons gemoed, ons denken, maar daarmee ook onze emoties. Want mind of gemoed is niet alleen maar het denken. Het is net zo goed beleving in de zin van emoties. Maar dat zou veranderd moeten worden. En pas als dat gebeurt, komt punt 3. Dus daar gaat hij weer. Punt 1. Lichamen stellen tot levend heilig God het welbehagelijk offer. Daarna doet de Heer wat mee. Hij leidt ons namelijk in heel de waarheid. Hij zal ons de schriften openen. Niet toch? Niet dan? Dat zou je toch doen? Wat de geest doet is toch het woord Gods voortbrengen? Goed. Dus eerst lichamen aan hem te beschikking stellen. Daarna verandert hij ons denken. Dat wil zeggen, we krijgen van hem onderwijs. We zouden leren. En daarna pas, dat is het doel, punt 3, opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Begrijp u me goed? Hier staat niet dat we ons zouden laten onderwijzen in het plan Gods, de wil Gods in het algemeen. Het gaat er niet om dat we een algemeen overzicht zouden krijgen van heel de Bijbelse, dan wel de heilsgeschiedenis. Dat is wel de bedoeling overigens, maar ik zeg, dat is niet wat in dit vers gezegd wordt. Waar het in dit vers over gaat, is om niet de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God, met zo'n plan met de wereld, maar in de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God in verband met zijn plan voor u en mijn leven. Nou ja, mijn leven. Ik bedoel, hoogst persoonlijk. Opdat gij moogt proeven, niet opdat gij moogt weten. Dan zou het bijvoorbeeld kennis zijn van heel de heilsgeschiedenis. Van wat God doet en nog doen zal. En waarom hij het gedaan heeft en nog doen zal. Wat er een samenhangende achtergrond van is. U weet wel, overzichten en achtergronden van het nieuws, denk ik altijd. Hè? Om 11 uur 's avonds in de auto op weg naar huis. En dan overzicht en achtergrond en actualiteiten van wat de Bijbel leert. Dat zouden wij wel leren. Dat is ook noodzakelijk. Het is absoluut noodzakelijk. Maar het uiteindelijke doel is niet dat. Het uiteindelijke doel is dat wij mogen proeven. Want dat woord staat er. We hebben er maar weer be voor gezet. Want wij willen graag verschil maken. Maar het is gewoon proeven. Omdat gij moogt proeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En uit het woordje proeven blijkt in elk geval dat het gaat om de wil van God voor ons eigen individuele leven. Want proeven is beleven. Proeven is namelijk ervaren. Beproeving en ervaring is trouwens in hoge mate hetzelfde. Maar proeven in de meest gebruikte betekenis van het woord houdt in dat je wat in je lichaam stopt, in je mond stopt. En je geeft er wat aandacht aan. En je probeert het te analyseren. Je weet wel, je neemt een hapje en je proeft. Dit zit erin en dat zit erin. Of u denkt dat helemaal niet en u vindt het alleen lekker of niet. Of heel lekker. Hè? Nou ja, goed, dat is proeven. En proeven doen we niet uitwendig. Proeven doen we ook niet echt objectief. Proeven is subjectief en doen we inwendig. Is hoogst persoonlijk. En wat een ander ervan vindt, zul je nooit weten. Dat doet er ook niet toe. Je hebt het tot je genomen. Dat is wat het is. Proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Uit zo'n vers blijkt onder andere dus ook dat we heus niet hoeven gaan zitten wachten totdat de Heer ons op een of andere mysterieuze of niet mysterieuze wijze zegt wat we doen of laten moeten. We zouden het niet horen, we zouden het proeven. Ervaren gewoon in de praktijk van het leven. Het wordt niet van buitenaf opgelegd, ook niet door de Heer zelf. Het wordt ons niet rechtstreeks gezegd, niet door de Heer, ook niet door anderen. Hoewel dat soms wel gebeurt, anderen nemen soms ook wat waar, dat kan gebeuren. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het om gaat is dat we het zelf proeven, dat wil zeggen beleven en ervaren en weten daarna dus wat de goede en welbehagelijke wil van God is voor ons eigen hoogst persoonlijke leven. En dan brengt het consequenties met zich mee, namelijk dat er ook uitvoering gegeven wordt aan die wil van God. Maar ik zal er meteen bij zeggen, als er nou staat dat we mogen proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En u vraagt dan, maar hoe weten we nou of dat wel zo is of niet? Dan zeg ik, nou dat is niet zo moeilijk. Die wil van God komt dan heus overeen met onze eigen wil. Dat ben ik serieus. Dat is niet gebruikelijk. Gebruikelijk is dat we te horen krijgen, dat denk ik altijd, lijkt mij. Is dat we te horen krijgen dat God iets anders wil dan wij. En dan moeten we onze eigen wil aan de kant schuiven. Of onze wil moet verbroken worden. Want er zijn zo van die termen uit het christelijke jargon enzovoort. Ik moet u zeggen, een dergelijke beschrijving is niet helemaal onjuist. Maar in principe is die onjuist, omdat dat wet is. Je wilt wel niet, maar je moet. Je hebt je maar te onderwerpen. Zo doet hij dat niet. Onze onderwerping bestaat daaruit dat wij ons hart openstellen, onze gedachten, ons verstand van mijn part, als dat dan duidelijker is, openstellen voor het woord Gods. Dat we zijn woord tot ons nemen, om dat accepteren, zeggen, nou dan is dat zo en daar wil ik mee leven, enzovoorts. Daar wil ik in betrokken zijn, want ik wil de Heer dienen. Dat is onze onderwerping. En daarna is hij degene die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Om het andere erover zeggen, kan me niets schelen. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Zie je? Dus het is heel gemakkelijk. In beginsel is alles heel gemakkelijk. Dit ook. Als we iets willen, dan doen we het gewoon. He? Gaat het niet, dan blijven we volhouden. Proberen we het later weer eens. En als na verloop van tijd blijkt dat het echt niet gaat. Als het echt niet in orde is, dan hebben we weer een boel geleerd. Dan weten we dat de weg niet is. Dus dat is misschien toch een mooi eind op weg naar het proeven wat dan wel de wil van God is. Ben ik serieus? Je kunt ook als christen denken, de Heer wil voor mij dat ik die weg inga, ervan overtuigd zijn. Nou, dan ga je die weg in en het wordt niks. Begrijp je goed, je moet wel je best doen natuurlijk, hè. Ja, tuurlijk. Met een volvaardig gemoed. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht, geheel uw verstand en al wat in u is. Maar als dan toch niks wordt, nou ja, dan blijkt dat toch niet de weg te zijn. Dan weet je dat voor de volgende keer. En veel keuze heeft men gewoonlijk in het leven niet, ook christenen niet. Dus al gauw blijft er toch maar één weg over dan, hoor. Het is niet zo moeilijk. Zit u nou aan te kijken of ik wat vreemd zeg? Dat is in het gewone leven toch ook zo? Hè? Toch? Alle meisjes willen toch... Het was vroeger zo. Die willen allemaal de stewardess worden. Een mooi pakje rondlopen. En nog betaald worden ook. Hè? Een beetje chic doen. Dat is al lang niet meer zo natuurlijk. Maar vooruit. Ja, maar er waren er maar weinigen die daarvoor... Die aangenomen werden. Of zelfs die ervoor bekwaam waren. Dat wijst zich vanzelf wel. Toch? Wat wilde die jongens ook alweer worden, Nico? Heel vroeger conducteur, maar... Piloot, is ook waar. Dat is waar, heel veel liever, natuurlijk, ja. In dezelfde branche. Maar er komt daar niks van terecht. Nou ja, dan maar wat anders. Dat wijst zich wel. Ik vind het een goede manier. Denk altijd, het is beter dat je iets probeert en dan er tegenop loopt dat het niet kan. En daarna het alternatief neemt, dan weet je dat je op een goede spoor zit. Terwijl als je het ene niet geprobeerd hebt en meteen het andere, en dat ging wel zijn, nooit weten. Of je misschien toch niet beter die andere weg had kunnen nemen, of wel? Het makkelijkste, ik hoor wel eens mensen zeggen, nou ja, het enige wat ik kan is dit. Dan denk ik, het zijn gelukkige mensen. Die hebben nooit de twijfel dat ze het verkeerde beroep of verkeerde bezigheid gekozen hebben. Toch? En hoe weten ze dat ze niks anders kunnen? Nou, gewoon doordat ze het geprobeerd hebben met wet niet wat. En dan geef je daarna de rest van je leven grote zekerheid mee. Is niet verkeerd, hoor. Echt. Nou goed, en zo is het in het christelijk leven feitelijk ook. In het leven in de dienst van de Heer. Men zou er geen drama van maken. Men zou zichzelf niet zo serieus nemen... En niet zo hoogmoedig zijn bedoel ik, want dat is wat het is. Men zou gewoon doen wat de hand vindt om te doen. En als iets te hoog gegrepen is, wel, er staat bij gelegenheid ook, dat wij, dat is het volgende vers, dat wij wijs zouden zijn tot matigheid. En niet wijs boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Dus er staat er gewoon allemaal bij, hoor. Zo werkt zoiets. Maar wij zouden proeven, beleven, in de praktijk van het leven ondervinden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God zij. En twee dingen zeg ik daar dus bij. Het een is, ja, dat is pas nadat ons denken veranderd is geworden, dat is één ding. En het andere is, in de praktijk van ons leven, dan moet er wel praktisch leven zijn, anders leer je het ook niet. En dat zeg ik voor degene die zeggen, nou, als je niet weet wat de wil van de Heer is, moet je niks doen, moet je gaan zitten wachten. Staat dan in die brieven die we wel eens krijgen. Er staat dan in, wij wachten nu op de wil van de Heer. He? En toen zei de Heer tegen Mozes, wat sta je er nou te wachten? Vooruit, steek je staf uit, doorlopen. Ja, er is een zee, nou en? He? Lees het maar na. Niks wachten, gewoon doorgaan. Het leven is maar kort hier, hoor. Heb ik geen tijd om te wachten, daarom bind ik me altijd zo op. Als ik moet wachten ergens. Zo verschrikkelijk. Dan denk ik altijd, mijn leven gaat hier allemaal voorbij. In de wachtkamer of in de file of waar het maar is. Hè? Ja broeder, dat is een ramp, vind ik echt. Men zal wel zeggen dat ik ongeduldig ben, dat is dan misschien maar zo. Maar ik denk dat altijd wel. Ik had in diezelfde tijd zus en zo, dit, dat, enzovoort. Hè? Nou goed. Wachtlijsten, dat is ook zoiets leuks, hè? Stuit hem helemaal tegen de borst. Nou, waar is het? God, dat kost me ook een boel tijd, zeg. Nou, gaan we gauw weer verder. Het gaat dus om de goede, welbehagelijke wil van God die wij zouden proeven. Maar dat... moet je gewoon doorstrepen. Dan krijg je de verkeerde ideeën bij eventueel. We zullen het ondervinden. Maar nadat wij veranderd zijn geworden door de vernieuwing van ons denken. Wat dacht u van, zoals even omslaan, Romeinen 15 vers 14. Romeinen 15, vers 14. Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Vervuld met kennis. Zonder dat gaat het echt niet. En je vindt dat in nogal wat brieven meteen ook terug. Hè? Als je bijvoorbeeld neemt Efeze hoofdstuk 1. Het is vaak een eerste hoofdstuk van brieven trouwens. Efeze hoofdstuk 1. Waar de apostel zojuist gezegd heeft, op systematische wijze, waaruit onze zegeningen als kinderen gods bestaan, zegt hij in Efeze 1 vers 16, ik houd niet op voor u te danken, u gedenkende in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid in, en der openbaring in kennis van hem. Staat de vertaling, zijn kennis. Maar het is kennis van hem uiteraard. Hè? Namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En mocht weten welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En opdat gij mocht weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Wij moeten dat weten namelijk. Waaruit de roeping van de Heer Jezus, waaruit de erfenis van de Heer Jezus en waaruit de kracht van de Heer Jezus bestaat. Want zijn roeping, zijn erfenis en zijn kracht zijn onze roeping, onze erfenis en onze kracht. Daarom moeten we dat weten. Zie? En het heet hier, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij mocht weten. De andere vertaling staat natuurlijk weer, verlicht de ogen uw harten. Dat is ook inderdaad het woord wat er staat. Dat wisten de Statenvertalers trouwens ook wel. Maar die wisten ook dat het woord betekent, verstand. Het is namelijk de inwendige mens. En we zouden die inwendige mens, met die inwendige mens zouden we deze dingen weten. Dat wil zeggen, het gaat over bewustzijn. Maar ja, die termen bewustzijn, onderbewustzijn enzovoorts, die hebben we weer aan de psychologie te wijten, denk ik altijd. Je moet ze eigenlijk gewoon vergeten. Je moet die Bijbelse termen leren. Maar het is inderdaad bewustzijn. Dat is wat weten is, hè. Paraat hebben, bij de hand hebben. Enzovoorts. En daar zouden we dagelijks uit leven, uit dit soort dingen. En dan blader ik maar even om. Eens kijken naar Filippenzen hoofdstuk 1. Dit bid ik God dat uw liefde, vers 9, Filippenzen 1 vers 9. Dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis en gevoelen, alle gevoelen. Alleen heeft men het nou weer vertaald met erkentenis. Maar het is echt gewoon kennis. Het weten. En gevoelen heeft inderdaad met emotie te maken. Dus beleving. Dat is wat het is. En eerst zouden we kennis hebben. Daarna zouden we die kennis beleven. Zoals ik het vroeger van huis uit meekreeg. Je moet eerst naar school om het een en ander te leren. Bij nader inzien bleek dat een jaar of 12 te zijn of zo. Hetgeen aan de korte kant was, heb ik al later begrepen. Hè? En daarna mag je pas gaan leven. Tenminste, zo heb ik dat toen opgevat, zuster. Ja, maar goed. Maar het is dus het idee, hè? Je moet eerst weten, eerst leren. En daarna komt pas de praktijk. Bezint eer gij begint is trouwens de wat plechtiger en wat literairder variant van dezelfde gedachte. Hè? Of eerst denken dan doen. Dat is meer voor de lagere klassen, denk ik er altijd. Hè? Eerst denken dan doen. Toch? Dat begint ze. Maar dat is, zo werkt het nou eenmaal. Zo steekt de mens in elkaar. En het is voor de geestelijke mens of de wedergeboren mens heus niet anders. Wij zouden leren. En daaruit blijkt dan hoe ons verdere leven, onze levensweg eruit zou zien. Dat is bij de natuurlijke mens zo. Ik heb het altijd belachelijk gevonden dat je tegenwoordig op 12, 13, 14, 15-jarige leeftijd al moet weten wat je later hoofdzakelijk in je leven voor je beroep gaat doen. Want hoe kun je dat op die leeftijd weten? Maar je moet wel, want de studie moet er meteen op aangepast worden. Want ruimte om wat een beetje brede algemene kennis, algemene ontwikkeling op te doen, is er vandaag al lang niet meer bij. Kost ook te veel geld. Schappen is overbodig, heb je later voor je beroep toch niet nodig. Het is een verschrikkelijke onderschatting van wat de mens voor een ding is. Zie? En voor de gelovigen geldt precies hetzelfde verhaal, want je vindt diezelfde wereldse filosofieën altijd onder christenen ook terug. Kijk, dat is wereldgelijkvormigheid. Daar zegt men ook, oh, je hoeft niet alles van de Bijbel te weten hoor. Hè? Als je de hemel lief hebt en je tiende geeft. Hè? Je kunt het beste maar overmaken, dan kunnen wij het controleren of het wel waar is. Voor je eigen bestwil en bescherming. Toch of niet? Zo ongewis deed het toch in elkaar. Maar dat is niet zo. Integendeel, geestelijk leven met een kleine g naar wereldse maatstaven impliceert denken. Dan leef je geestelijk. En wij als kinderen gods zouden denken. Een geestelijk leven hebben. Maar ons denken zou gericht zijn niet op de wereld en haar politiek en plannen en verkiezingen, maar zou gericht zijn op God en zijn politiek en wat hij gekozen heeft. Met algemene stemmen, het was er maar één. Hè? Toch? Die uitverkoren zoon, die enige. En wij stemmen daarmee in, overigens, zonder dat het er ook maar iets aan verandert, Godzijdank. Ik ben altijd blij dat Gods regering een ondemocratisch is, eerlijk gezegd. Kun je ook die chaos niet krijgen. En dan ben je tenminste zeker van dat het blijft zoals het is. Ja. Maar goed. Maar inderdaad, en dan weer Filippenzen 1 vers 9. Dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis. En alle beleving, die emotie dus ook, die daarop volgt. Want zo zit het. Emotie is namelijk altijd gebaseerd op kennis die wij hebben. Het wordt niet opgeroepen door die kennis. Het wordt opgeroepen door omstandigheden. Maar het is gebaseerd op de kennis die wij hebben. Wil je emoties onder controle krijgen, moet je kennis krijgen. Zeg dat maar tegen een psychiater. Hij zegt maar dat ik het gezegd heb. Ja, dan slaapt hij s'avonds ook weer gewoon goed. Maar ik meen het serieus. Mensen liggen tegenwoordig overhoop met zichzelf. En met hun emoties die ze niet aankunnen. Ja, hoe dat komt. Nou, normaal gesproken gewoon omdat ze geen vaste basis in hun leven hebben. Aan kennis. Ze weten niks meer, ze leren niks meer. Niet alleen van de Bijbel niet, maar helemaal in het algemeen niks. Nou ja, ze leren alles over, of bijna alles, of veel over zo weinig mogelijk. Hè? Zoveel mogelijk over zo weinig mogelijk. Men zou het andersom doen, denk ik. Men zou wat leren over zoveel mogelijk. Dan heb je een brede basis. En daaruit kan zich ontwikkelen, nou ja, wat noodzakelijk is in het leven van welk mens dan ook. Nou goed. We zullen het er eens over hebben met de minister van Onderwijs, denk ik, ten altijd maar. Maar niettemin, van de wereld heb ik zo geen boodschap natuurlijk, maar in de Bijbel kom ik het zo tegen. Men moet weten. En daarvoor hebben we de geest ontvangen. Ik zeg er ook altijd bij. Het heeft niks te maken met vervolgens met of we intelligent zijn of niet. Dus nooit een excuus. God heeft ons zijn geest gegeven opdat we in tongen zouden spreken. Opdat we elkaar achterover zouden kunnen laten vallen. Bij voorkeur op de televisie. Nee, voor de camera niet op de televisie, want het is jammer voor het ding, hè. Maar ik bedoel, of niet. God heeft ons zijn geest gegeven, nou, opdat we zouden weten, 1 Korinthe 2, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En we zouden ze geloven dus, daaruit leven, zou het ons altijd bewust zijn, wat God ons gegeven heeft, en daar ook gebruik van maken, ook hè, bewust. God heeft zijn belofte gedaan, kan niet verkeerd gaan. Daar leven wij mee. En dan blijven die emoties onder controle. Dat geloof ik al zo leven. Nou goed. En dan weer verder. Filippenzen 1 vers 9. En dan vers 10. Opdat gij beproeft. Maar hier staat ook proeft. Opdat gij proeft, ervaart en beleeft. Nadat gij eerst kennis hebt ontvangen. Hè? Opdat gij proeft de dingen die verschillen. Daarvan kun je rustig doorstrepen. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Want proeven heeft, als het er helemaal over gaat, te maken met onderscheid kunnen maken. Heb je dat? Proeven, beleven. Maar proeven, ga maar uit van voedsel. Proeven, je kunt proeven of het spruitjes zijn of boerenkool. Komt dicht bij elkaar in de buurt, denk ik altijd. Maar je moet een verschil kunnen proeven. Hè? Om een paar nette dingen. Zuurkool, dat is makkelijker natuurlijk. Maar ja. Dat is proeven. Onderscheid kunnen maken. En als je dat kunt, dat vergroot het je beleving uiteraard. Dat vergroot het de ervaringen die je opdoet. En dat is het hele leven zo. Je moet daar een onderscheid kunnen maken. Sommigen kunnen dat niet. Het hele leven gaat als één vlaag voorbij. Zie je? Die mensen leven ook niet echt, denk ik altijd. Ze proeven ook niks. Ze beleven ook niks echt. Ze zijn nergens van onder de indruk. Ze worden nergens blij van. Ze worden nergens melancholisch van. Want dat is ook wel eens nuttig, hoor. Jazeker wel. Je moet niet zo blijven natuurlijk, maar je moet dingen beleven. Dan doe je ervaring op en dat maakt je ook sterk in het leven als zodanig. En voor kinderen gaat het geld precies hetzelfde. We zouden kennis ontvangen, opdat wij zouden proeven de dingen die verschillen en opdat gij oprecht zijt. Te midden van een compleet onoprechte, leugenachtige wereld. En we zouden merken dat dat zo is. Zie? En wij zouden inderdaad merken hoezeer verschillend Gods gedachten zijn met betrekking tot ons leven en de gedachten van de wereld daarnaast. De manier waarop men met het leven omgaat enzovoorts. Hoe men tegen de dag van vandaag aankijkt en zeker tegen de nog komende dag van morgen. Dat soort dingen. Zie? Dat ligt bij gelovigen totaal anders. Onze motivering in ons leven is ook totaal anders. Kun je de buitenkant wellicht niet zien, maar dat hoeft ook niet. Zie? Het gaat erom dat wij als kinderen Gods oprecht door het leven gaan. En daarbij, bij voorkeur zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus enzovoort, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Want de vrucht van zo'n leven is natuurlijk vrucht van ons leven. Niettemin, het is vrucht die voortgebracht is door de kracht van Jezus Christus die in ons werkt. Of zo gewoon zeggen, de kracht van het woord. En in sommige kringen nemen we de andere variant. Het is de kracht van de geest in ons leven. Maar het is altijd weer precies hetzelfde. Het is de kracht van wat wij geleerd hebben, zie. En daar begint het dus mee. Nou goed, zo kan ik nog... Nou, ik zal er nog één noemen dan. Colossense 1, vooruit. Dan gaan we pauzeren. Colossense 1, ook zo'n eerste hoofdstuk. Maar er zijn talloze teksten waarin het precies hetzelfde staat. Colossense 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden. Let op, hè. Niet maar een beetje, niet maar zo'n klein beetje. Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid, in heel de wijsheid dus. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Moet dat? Ja, dat moet. Maar anders kom je niet aan vers 10 toe. Je krijgt ook hier eerst vers 9. Vervuld worden met kennis van zijn wil en alle wijsheid en geestelijk verstand. Vers 10. Opdat, het doel ervan, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. En zo verder. Want het is eerst vervuld worden met kennis, dus wijsheid, en daarna pas wandelen. En christelijk leven, een Gode welbehagelijk leven, want dat is wat ik bedoel, hè. Niet een leven volgens de eisen van de christelijke ethiek, dat bedoel ik niet. Maar een christelijk leven in de zin van een leven waarin God gediend wordt, een Gode welbehagelijke wandel, kan echt alleen maar als die wandel voortkomt uit de vervulling met kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Zie? Begin met geestelijke dingen. En daarna zeg ik ook altijd, het leuke ervan is ook, hoewel sommigen het niet leuk vinden als ik het zeg, maar het leuke daarvan is ook, dat zelfs als je bij wijze van spreken geen hand kunt bewegen, aan een ziekbed gekluisterd bent of wat dan ook maar, zelfs als je in de praktijk van je leven eigenlijk niet wat doen kunt, dan nog kun je God wel behagelijk wandelen. Het heeft te maken met je gedachten namelijk. Want het is voor God in elk geval een overwinning dat onze gedachten, die normaal gesproken bestuurd worden door de heerschappij van de zonde en van de wet, dat gaat hand in hand, dat die gedachten in de praktijk niettemin bepaald worden, niet door zonde of eventueel wet, maar door inderdaad zijn geest, zijn woord namelijk. Dat wij een vermaak hebben in het onderwijzen wat God ons geeft. Ja, ik zou Psalm 119 citeren. Een vermaak hebben in de wet Gods, maar het betekent daar ook maar gewoon onderwijs hoor, niet de 10 geboden. Integendeel. Dus vermaak hebben in wat God ons leert. En ik denk dat, ik heb niet echt recht van spreken, want het is me nooit overkomen, maar het lijkt me vanaf dat je vanaf zo'n ziekbed, dat je enige vermaak eigenlijk uiteindelijk nog maar kan zijn, toch? Dacht ik. Als je geen uitzicht meer hebt, wat is dan je vermaak nog? Daarna zeg ik, als het dat je vermaak niet was in heel je leven, zal het je in die tijd ook niet zijn, hoor. Dan is het ook te laat, denk ik. Nou ja, of je moet tijd van leven hebben. Maar, nou goed, of dat wenselijk is, weet ik ook nooit precies. Maar ik begrijp toch waar ik het over heb. We zouden jong leren. Dat zou je gedacht zijn, wat we daarna, als we wat ouder worden, of oud worden, kunnen. U kent toch het woord jong leren? Goed. We gaan eerst pauzeren. Ja, we hebben hier een kaart liggen. In dit verband wilde ik u nog één bekende schriftplaats voorhouden. Dat is 1 Timotheus 3 vers 16. 1 Timotheus 3. Zeg ik het verkeerd? Ja, die bedoel ik niet. Dat was het 2 Timotheus 3 vers 16. Juist. Johannes 3 vers 16, die kent u al, hè? Dus die hoef ik niet te noemen. Dus het wordt 2 Timotheus 3 vers 16, al de schrift, en dat betekent zoals gebruikelijk heel de schrift, al de schrift is van God ingegeven, geïnspireerd, staat er ook letterlijk, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, of iets uitgebreider die in de rechtvaardigheid is. Dus al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, enzovoorts. En dan vers 17, opdat, dat is het doel van deze lering, opdat de mens Gods, de wedergeboren mens, het kind van God, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus zo werkt hij. Eerst onderwijs en daarna de praktische levenswandel en in het bijzonder dan de praktische dienst. Veel korter wordt het ook op andere plaatsen gezegd. Ik had mijn hand even gehouden nog bij Efeze. In Efeze 5 bijvoorbeeld lees ik in vers 10. Nou, eerst vers 8 dan. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Dat is vers 8 en dan vers 10. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. Dan heb ik precies hetzelfde. Als wat Romeinen 12 zegt. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijk en welvolmaakte wil van God zij. En hier in Efeze 5 volgt daarna vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Zie, dat zouden we leren verstaan of beproeven. Efeze 5 vers 10 en eventueel vers 17. En dan sla ik een bladzijde om, dan ben ik ineens, of twee bladzijden ben ik in Filippenzen hoofdstuk 2. En daar staat die tekst die ik er straks al even geciteerd heb. Waar staat, want het is God die in u werkt, beide, met grote nadruk, beide, je kunt beide ook weglaten, maar staat erbij vanwege de nadruk uiteraard. Hè? Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Dan heb je die grote welbehagelijkheid weer. En als vervolg erop, dus, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, heeft men het vertaald. Men zou het vertalen met samenspreken, overigens. Het gaat niet om tegenspreken, want dan wordt het weer wet, hè? Nee, het gaat om samenspraak, namelijk God werkt in ons het willen en het werken. Daarna is het niet de bedoeling dat wij die wil of dat werk ter discussie stellen aan onze broeders en zusters. Of dat we het in de groep gooien of hoe het maar heten mag in populairder jargon. De bedoeling is gewoon dat als wij verstaan wat de wil van God is in ons, dan doen we dat gewoon. Het is niet afhankelijk van wat anderen ervan vinden, of anderen wel toestemming geven, of dat soort dingen meer. We doen het gewoon. Want het is God die in u werkt, het willen en het werken. Dat gaat er anders. Dus helemaal niks aan. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En als we dat dan doen, zonder murmureren of samenspraak, dan staat er dat het is opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichter in de wereld. Nou, die gedachten kwamen we er straks ook al eerder tegen natuurlijk. En het is hetzelfde als, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Zie? Maar ik heb een hele lijst van die schriftplaatsen, maar ik laat het maar voor wat het is. Het zal duidelijk zijn wat de Bijbel erover leert. En eventueel vindt u dezelfde schriftplaatsen toch ook wel. Het begint dus met onze lichamen stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Ons beschikbaar stellen voor de Heer. Het impliceert in de eerste plaats dat ons denken veranderd moet worden. Dan weten we dat, weten we waar we aan toe zijn. Dat wil zeggen, we zullen ons bezighouden met de Bijbelse dingen. En ons daardoor laten onderwijzen. En daarna volgt vanzelf dat wij ervaren of proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons persoonlijke leven. En dat het om persoonlijk leven gaat, blijkt uit de volgende versie hier in Romeinen 12. Want dan volgt vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, en daar doet de apostel dus een beroep op zijn eigen positie. Hij zegt, kijk, de goede, welbehagelijke wil van God voor mijn leven is dat ik u vermaan. Of dat ik u onderwijs. Of dat ik een apostel ben of een dienstknecht God, zo voelen me heten mag. En hij zegt, daardoor, door wat God mij gegeven heeft, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God aan ieder de mate des geloofs verdeeld heeft. Begrijp je me goed? Het dienen van de Heer, of het ten uitvoer brengen van de wil van God in ons leven, is niet een opdracht, een verplichting, het is niet religie, het is niet leven onder wet, het is leven uit genade. Want door genade zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren Gods te zijn. Om dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. Dat is het verbond der genade, toch per definitie. 2 Korinthe 3. En zo verder. De apostel gebruikt trouwens dezelfde termen. Ook in Efeze. Als ik een keer in Efeze kom, dan kom ik er nooit meer weg, denk ik altijd. Maar dus in Efeze 3 gebruikt de apostel dezelfde terminologie voor zijn eigen bediening. Hij spreekt daarover het evangelie, dat is vers 6 van Efeze 3. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. Hij had kunnen zeggen naar de gave Gods, want God heeft het hem gegeven. Hij had ook kunnen zeggen naar de genade Gods, want het was uit genade. En hij zegt naar de gave der genade Gods. En dat zegt hij zo weer uiteraard om het begrip te beklemtonen. Het is een gave, het is genade. En hij zegt dan, waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking niet van mijn kracht, maar naar de werking zijner kracht. Kortom, vers 8, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Dat is dan 3 of 4 keer dat hij hetzelfde zegt, hè. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en zo verder. Maar het dienen van de Heer is genade. Want het dienen van de Heer is het enige wat werkelijk inhoud, zinnige, wezenlijke inhoud kan geven aan onze levens. Het dienen van de Heer, dat is onze blijdschap. Ik zoek naar die tekst die de zingende zusjes zongen. In het dienen van de Heer. vind ik ware vreugde en zoiets. Zo was dat lied. Maar goed, zodra ik hem weet zal ik hem voorzingen. Maar inderdaad, dat is inderdaad zo. Ik weet niet wie de lied geschreven heeft, maar het is een heel onbekende gedachte, helaas, tegenwoordig. Maar dat is de Bijbelse gedachte. Ja, het leven als zodanig is feitelijk zinloos. U weet wel, ijdelheid der ijdelheden en zo, hè, uit de prediker. Dat is ook inderdaad zo. Maar zoeken we naar een zinnige inhoud van ons bestaan als zodanig, kan alleen zijn in het dienen van de Heer. En als, daar zijn wij niet toe bekwaam van nature, dus dat kunnen we dan wel weer vergeten. Maar Hij is het, dat is 2 Korinthe 3, Hij is het, God is het die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, dat is het oude verbond, maar des geestes. Want de letter, het oude verbond, de letter dood is een bediening des doods trouwens, staat het een vers verder. Maar de geest maakt levend. En het is dus een bediening des geestes. Het is een dienst die van binnenuit komt. En ik blijf meteen even staan, vast. Kom ik niet aan toe vanavond, maar vooruit. Ik blijf vast even staan, voor ik het volgende keer vergeet, bij Efeze 3, vers, welke was het? Vers 7. Naar de gave der genade Gods. En daarna vers 8, mij is deze genade gegeven, enzovoort. Het dienen van de Heer, zei ik er straks in de gauwigheid even, is een gave. En dan schiet ik meteen door, dan moet ik er volgende keer op terugkomen, dat doe ik met groot genoegen. Schiet ik meteen door. Helaas wordt bijna altijd gedacht dat de gaven van de gelovigen, ook genoemd de geestesgaven, maar de gaven die geloven ontvangen, dat de gave bestaat uit het kunnen van, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar uit het kunnen van een kunstje. Nee, ik bedoel het heel serieus. Zo van, we hadden het toch over jong leren, vooruit dan. Zo van, wij konden eerst niet jong leren. Nou, we konden jong wel leren, maar niet jong leren. Begrijp je? De circus, weet je wel. Met honkbalknuppels gooien, 50 gelijk en niet één op de grond laten vallen. U weet wel, of met ballen. Jong leren heet dat. En het heet zo, omdat als je het niet jong leert. Ja, dan wordt het nooit wat. Daarom heet dat zo. Prachtig is een taal soms, hoor. Ja? Maar men schijnt te denken, ik gebruik het alleen als voorbeeld, niet serieus, maar gewoon als wel een serieus voorbeeld. Men schijnt te denken dat je als kind van Gods wegen een gave krijgt, waardoor je ineens kunt jongleren. Daar kon je voorheen niet, maar nu heb je dat als gave gekregen. Begrijp je wat ik nu zeg? Ja. En men zit dus te wachten, sommigen zitten te wachten op dat ze ineens iets kunnen wat ze vroeger niet konden. En dat is dan hun gave die ze van de Heer hebben gekregen. Het is een zeer, maar dan ook zeer noodlottig misverstand. De gave is niet dat men iets kan. De gave is dat men wat men kan mag gebruiken. We hebben die. Moeilijker is het niet. Ik zou het wel in willen hameren, want het hele idee van die geestesgave heeft tot zo verschrikkelijk veel misverstanden geleid. En sommigen begrijpen dat er veel misverstanden over zijn en houden zich er dus helemaal niet mee bezig. Doen net alsof het niet bestaat in de praktijk. Maar het punt is gewoon, de gave bestaat niet uit dat men iets kan. De gave bestaat uit dat men wat men kan, mag gebruiken. En mag is een beetje voorzichtig uitgedrukt. Het is zo, het is namelijk genade van God dat wij de dingen die wij kunnen, maar dat zijn geen geestesgaven, maar de gave is dat we de dingen die wij kunnen zouden gebruiken, mogen gebruiken in de dienst van de Heer. En dan wordt het een verantwoordelijkheid, een vaste namelijk. Want het dienen van de Heer, wat het ook betreft, waaruit het ook bestaat, vereist in de eerste plaats, het klinkt als wet en ik zeg het met opzet ook zo sterk, want het is een eis, vereist in de eerste plaats trouw. Heb je dat? Dat wil zeggen, als men voor de Heer iets mag of kan doen, zou men het ook altijd doen. Want het is een verantwoordelijkheid die men met zich meedraagt. Dat staat ook in ditzelfde Romeinen 12 vers 3. Op die gaven kom ik later wel terug, dat doen we dan de volgende keer wel. Want daar wordt uitgebreider over de gaven van de gelovigen in het algemeen gesproken. Dus daar kom ik echt wel op terug. Maar hier in vers 3 staat, door de genade die mij gegeven is, dat wil zeggen door de gave die ik heb ontvangen. Nou, waaruit bestond die gave? Wat had Paulus ontvangen? Het vermogen om een goede redenaar te zijn? Nee, want dat was er niet. Het wordt hem ook hoogst kwalijk genomen door gelovigen. Dat was er niet. Welke gave dan? Wat kon hij dan?
Tenten maken.
Ja, was dat een gave? Dat is een vak dat hij had moeten leren. Nee, de gave bestond eruit dat God hem de verantwoordelijkheid van een apostel gaf. Hij gaf hem een baan. Heb je dat? De baan. De loopbaan. U weet wel, wij zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Zie? En de gave is die loopbaan. Maar dan moeten we wel lopen, was de bedoeling natuurlijk. En daaraan trouw blijven. Enzovoorts. Zie? Het is precies zoals in onze maatschappij. Men moet eerst wat kunnen. Dat kan men meestal niet zomaar. Het is ook zelden een gave. Men moet het gewoonlijk leren. Met pijn en moeite. En met vallen en opstaan. En als men dan iets geleerd heeft, gaat men solliciteren. Want als men iets geleerd heeft, gebruikt men meteen plechtige termen, nietwaar? Dan gaat men solliciteren in de hoop dat men een gave krijgt. Hey. En wat krijgt men dan? Eventueel een baan. Ja, bij gebleken geschiktheid. Eerst voorlopig, tegenwoordig zeker. Maar bij gebleken geschiktheid of vaste aanstelling. Dat is bij de Heer ook zo. Paulus zei, de Heer heeft mij getrouw geacht en mij daarom in de bediening gesteld. En Paulus schrijft aan Timotheus, wees voorzichtig met iemand verantwoordelijkheden te geven. Kijk eerst maar eens of hij wel trouw kan zijn. In wat minder belangrijke zaken. Als je dat niet kan, kan het in zware dingen ook niet. Dus wees voorzichtig. Leg niemand haastiglijk de handen op, staat er dan. Enzovoorts. Wat gaat om trouw? En Paulus schrijft aan Timotheus bovendien, wat je van mij gehoord hebt, betrouw dat aan getrouwe. Let op het woord trouw. Betrouw dat aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Het gaat om trouw. Zie, dat men de verantwoordelijkheid die men heeft ook blijft dragen. Maar de verantwoordelijkheid die men eventueel heeft, is de gave die men ontvangen heeft. En daarna zeg je, maar dat, of je daar nog blij mee moet zijn met zo'n last. Dan zeg ik, nou, dat moet je wel. Er is al een reden toe, want mensen die helemaal geen verantwoordelijkheid dragen, vinden in hun leven ook nooit enige bevrediging. Voldoening, blijdschap of wat dan ook. Ik wil wel sterker zeggen, wat ik gezien heb, is dat mensen die geen verantwoordelijkheid dragen altijd chagrijnig zijn. Pessimistisch en is nooit wat goed bij anderen dus, hè. Begrijp je wel? Ja. En dus wat goed voor je is, is dat je inderdaad bepaalde verantwoordelijkheid zou hebben. En dat is dus wat de Heer ons dan ook geeft. En wat inhoud geeft aan ons leven. Dat is onze gave. En die ontvangen we op basis van enerzijds wat wij kunnen. Want dat is bepalend voor waaruit die verantwoordelijkheid bestaat. Maar of we die gave of die verantwoordelijkheid krijgen, wordt bepaald door de mate van trouw. Waartoe de Heer ons in staat acht. Of trouw die wij bewezen hebben. Zie? Staat hier ook, alleen in dat verband is het woord trouw helaas weer eens wegvertaald met het woord geloof. Ik zeg altijd, als je het woord geloof ergens in een zin tegenkomt, je begrijpt niet wat het er moet en wat het betekent, dan vervang je het door trouw. Dat is echt hetzelfde woord. Dus je mag het rustig doen, met alle recht. En andersom geldt hetzelfde. Als je het woord trouw tegenkomt en je begrijpt niet waar het over gaat, dan vervang je het door geloof. En hier in dit vers doet zich zo'n verschijnsel voor. Want wat zegt Paulus? In Romeinen 12 vers 3. Door de genade die mij gegeven is, dat is dus de verantwoordelijkheid of de gave die hij heeft, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Men zou niet hoogmoedig zijn en streven naar de allergrootste verantwoordelijkheid of iets dergelijks. Maar men zou wijs zijn tot matigheid, dat wil zeggen tot een bepaalde maat. Tot een bepaald niveau. Welke maat? Boven welke maat zou men zich niet verheffen, ook niet in zijn gedachten? Wel staat erachter, gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Abusievelijk kun je het lezen alsof God geloof uitdeelt, maar daarna vraag je je weer af, meteen of dat wel kan, want het is namelijk niet zo, het kan ook niet, zo volstrekt onbijbels. Maar daarna vraag je je af, dus zelfs als het zou kunnen, wat het hier in vredesnaam betekent en wat het met het vers te maken heeft. Zie? Dan weet je met zo'n zin toch niks meer aan te vangen, lijkt mij. Maar het gaat niet zozeer over wat wij geloven noemen, het gaat over wat wij in Nederlands trouw noemen. God geeft aan een ieder een bepaalde verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die geacht wordt gewicht te hebben, te wegen, men draagt hem namelijk. En dat gewicht is voor ieder verschillend, nou ja, naar de maat, want gewicht is ook een maat, hè. Naar de maat waarop wij dat gewicht of zo'n gewicht zouden kunnen dragen. En dat staat er ook. Die maat is namelijk afhankelijk van onze trouw. Nou ja, onder andere dan, maar het is trouw, ja. Gelijk als God een ieder de maat gedeeld heeft, en het heet dan de maat des geloofs. Dat wil zeggen dat geloof de maat bepaalt. Dat wil zeggen het gewicht of de grootte van de verantwoordelijkheid of van de gave die men ontvangt. En hoe geloof dat doet, weet ik niet, maar trouw is een heel praktisch begrip. Dat is de praktische kant van het woord geloof in het Nederlands althans. Hè. Nogmaals, in het Grieks en in het Hebreeuws wordt er geen verschil tussen gemaakt, het is gewoon hetzelfde. Maar goed, geloof is bij ons meer het abstracte en trouw is wat concreter. Het is niet echt zo, maar dan moet ik zeggen, geloof is meer fundamenteel, meer theoretisch en trouw is in ieder geval praktisch. En dat is wat het is. Maar in werkelijkheid in de Bijbel is het gewoon hetzelfde. Maar wat God ons geeft is afhankelijk van onze trouw. Waar wij bewezen hebben niet trouw te zijn, zal God ons geen verantwoordelijkheid geven. En daarom hoef je ook niet op je gaven te gaan zitten wachten, want als je erop gaat zitten wachten, krijg je er nooit. Want als je gaat zitten wachten, bewijs je geen trouw. Toch? Je doet helemaal niks. Je bent nergens trouw aan. Je doet gewoon niks. Dan krijg je ook niks. Toch? Toen mensen hebben die willen en die bewijzen dat ze iets aankunnen, dat je zo'n boodschap kunt sturen, of hoe je dat maar zeggen moet in gewoon Nederlands enzovoorts. En waar dat zo is, waar we die trouw aan de Heer bewijzen, zal hij ons verantwoordelijkheid, namelijk één gave, dan wel één loopbaan geven. Moeilijk is het niet. Zie? En boven die maat zouden wij ook niet wijs zijn. Dat wil zeggen, wij zouden niet hoogmoedig zijn of eigenwijs zijn en ons meer last op de nek halen dan de Heer ons te dragen geeft. En niet een hogere positie willen hebben dan wat we aankunnen, wat de Heer ons geeft. Ik ben altijd blij, dat is mijn ervaring tenminste, dat als de Heer ons verantwoordelijkheid geeft, dan weten wij op voorhand dat wij in staat zijn om die te dragen. Ik wil niet zeggen met gemak, maar wel ruimschoots. Waar nog bij komt dat de Heer ook beloofd heeft dat waar wij onder onze last zouden bezwijken, waar de last zwaarder wordt dan wij zouden kunnen dragen, hij ons extra kracht geeft. Maar goed, daarnaast moet ik zeggen dat in de natuur, ook in de oude natuur, dat beginsel eigenlijk ook werkt, hè? Er zijn omstandigheden waarin wij dingen kunnen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden en die ook eigenlijk niet konden. En toch kon het. Omstandigheden geven ons net dat extra enzovoorts. En zo is het in het geestelijk leven natuurlijk ook. Maar bovendien, we hebben de Heer die voor ons zorgt. Als de omstandigheden zo zwaar worden dat wij ze niet dragen kunnen, dan geeft hij extra kracht. Zo zit dat gewoon. Zie? Leven uit geloof is dat, toch? Je loopt voor zo'n volk uit, je komt bij de zee terecht. En wat doe je dan? Nou ja, weet je veel? Dan maar doorlopen. Lees het maar na, staat er heel laconiek beschreven hoor in Exodus. Nou goed. Voel je hoe suffend staat gedaan, zei de Heer tot Mozes. Strek je staf uit, en zo verder. Maar inderdaad, dat is waar het over gaat. En dan haal ik even aan. Dat kan ik nog net even doen. Matthäus. Ter illustratie van de beginsel. Matthäus 25. Matthäus hoofdstuk 25. De gelijkenis der talenten. Ik gebruik hem alleen als voorbeeld. En ik zeg er even bij dat als je het helemaal strikt neemt, deze hele gelijkenis niet eens op onze dagen van toepassing is. De gelijkenis als zodanig niet. Als je zo'n gelijkenis zoekt met een dergelijke strekking in verband met onze bedeling, dan moet je terecht in Lucas 19 in de gelijkenis van de ponden. Die loopt dan ook inderdaad iets anders af dan deze gelijkenis van de talenten. Mocht u daarover struikelen, dan weet u nu waarom dat in zit. Het gaat over een andere bedeling. Maar het beginsel, en dus ook het begin van die gelijkenissen, is gelijk. Namelijk, het gaat om een mens, vers 14, het koninkrijk der hemelen, weet u wel, uit vers 1, is volgens vers 14 gelijk aan een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Zo begint de gelijkenis van de ponden feitelijk ook, dus er is niks meer mis. En dan staat er dus dat hij zijn bezittingen als het ware en zijn zaken overdraagt aan zijn personeel. Dat wil zeggen, hij geeft ze niet in eigendom, maar ze moeten hem beheren dus. Hè. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor de bezittingen, de zaken van hun heer. En dan staat er in vers 15, en de een gaf hij 5 talenten. En de ander gaf hij 2 talenten. En aan de derde gaf hij 1 talent. En ieder naar zijn vermogen. Achteraf begrijp ik nog nooit hoe deze woorden zo verkeerd uitgelegd kunnen worden. U weet toch, als iemand een talent heeft in het Nederlands, buiten de Bijbel om eventueel. Als iemand een talent heeft, wat heeft hij dan? Ja, dan schijnt hij iets te kunnen. Maar dat is niet de betekenis van het woord talent in deze gelijkenis. En waar het vierde gelijkenis in onze Nederlandse taal terechtgekomen is, is het ten onrechte gebeurd. En dat maakt de spreker erover achteraf zo lastig. Want deze talenten die deze mannen krijgen, zijn niet de talenten zoals wij ze in ons Nederlands woordenboek en onze Nederlandse taal tegenkomen. Hun talenten, dat wil zeggen dat wat zij konden, ander woord, dat wat zij vermochten, wordt niet uitgedrukt in het woord talent hier, maar in dat andere woord. Een ieder naar zijn vermogen. Begrijp je wel? Een ieder naar zijn kunnen. Een ieder naar waartoe hij in staat was. Heb je dat? Dat noemen wij in het Nederlands helaas een talent. Maar het is eigenlijk naar Bijbelse maatstaven volkomen abusievelijk. Dat nooit gemogen eigenlijk zo. Want wat er staat is, deze dienstknechten hadden bepaalde capaciteiten. Ik moet nou andere woorden zoeken. In gewoon Nederlands zou je zeggen, ze hadden bepaalde talenten. Maar dat mag ik nou niet gebruiken, dus, want dat is het niet, hè. Ze hadden bepaalde capaciteiten, ze hadden bepaalde aanleg, ze hadden die aanleg ontwikkeld, ze hadden wat geleerd, Ze waren tot nogal wat in staat. Dat is wat woord vermogen betekent. Zij vermochten iets. Zij konden iets. En op grond van dat vermogen, op grond van wat zij konden, op grond van hun capaciteiten, kregen zij talenten. Waar staat het talent dan dus voor? Voor de verantwoordelijkheden die zij kregen. Heb je dat? Dus een, helaas komen we nou midden in een Nederlandse, een probleem van de Nederlandse taal terecht. Maar dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. De gaven die zij kregen waren niet hun vermogens of zoiets. Zij vermochten al. Zij konden niets. En op grond van wat zij konden, op grond van waartoe ze in staat waren, ontving de een vijf, de ander drie en de ander één talent. Verschillend. Zie? En hun vermogen werd ongetwijfeld, omdat het dienstknechten waren zeker, werd hun vermogen in hoge mate bepaald door hun mate van trouw. Dus op grond van hun trouw, zal ik dan maar zeggen, kreeg de een vijf, de ander drie en de ander één. Nou, stel nou dat ze alle drie dezelfde capaciteiten hadden, bij wijze van spreken dan, hè. Ze volkomen dezelfde capaciteiten hadden, ze krijgen toch één vijf, de ander drie en de ander één. Dan is de vraag, waarom, hoewel ze dezelfde capaciteiten hadden, kreeg de één vijf, de ander drie en de ander één? Het antwoord is, omdat de baas dacht dat die één toch wat meer trouwer was dan die ander. Toch of niet?